Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen van Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Psalm 25, vers 3. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de dienst thuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Oude Testament, het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, hoofdstuk 17, de versen 1 tot en met 14. Waar wij Gods heilig en onfeilbaar woord in Genesis 17 te beginnen bij vers 1 als volgt lezen. Als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere Abraham en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande ziet, mijn verbond is met u, en gij zult tot een vader van menigte der volkeren worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volkeren. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting. En ik zal hen tot een God zijn. Verder zei de God tot Abram: Gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij dit houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is, u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden. En dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborenen des huizes en de gekochten met geld van alle vreemden, de welke niet is van uw zaad. De ingeborenen uws huizes en gekochten met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in ulieder vlees, ten eeuwigen verbond. En wat mannelijk is, de vooruit hebbende, wiens vooruitsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Tot zover. Laat ons samen bidden. O Almachtige, een eeuwige God, die de algenoegzame zijt in uzelf, en dus niet van nolde hebt door mensenhand gediend te worden. Gij stelt ons voor uw heilige wet en zegt daarin dat wij geen andere goden voor uw aangezicht mogen hebben, waarop wij ons vertrouwen zouden stellen, waarvan wij ons geluk, ons heil, onze voorspoed, ons behoud zouden verwachten, waarvoor wij eerbiedig zouden buigen, waaraan we onszelf zouden overgeven, maar dat wij u tot onze God zouden hebben, dat is uw eis. En die eis laat gij staan. Niet ene afgod, niet één ding of enig mens die in uw plaats mag staan, of die naast u door ons gediend mag worden, maar alleen te zijn aangewezen op u, alleen af te hangen van u, alleen te berusten op u, alleen te verlangen naar uw gunst, naar uw nabijheid, naar uw gemeenschap. En u weet dat er bij ons niets is dat daar naar uitgaat, dat wij vanuit onszelf voor uw aangezicht vele goden hebben. En als wij er al niet vele hebben, dan toch enkele hebben. En als wij al menen er geen enkele te hebben, er toch één hebben, namelijk ons eigen ik. Ons hoogmoedige ik, dat godsdienstig gecamoufleerd is met ootmoed, met woorden van nederigheid, met gebaren van nederigheid, met een schijn van nederigheid. Ons ik dat we handhaven, ons ik dat we niet eens doorgronden, ons ik dat u te nakomt, dat u in uw eer aantast, dat eigen wetgever wil zijn, eigen rechter wil zijn, eigen heerser wil zijn. O, dood het maar, want de afgoden die wij stellen voor uw aangezicht, ook al zou het slechts dit ene zijn, dat we zelf wat willen wezen, dan verduisteren wij daardoor uw vriendelijk licht. Dan kan het niet anders of het wordt donker in ons leven, zoals de nacht is gevallen over de aarde in Adams val. En dan kan het niet anders of we raken de weg kwijt. En we wandelen in wegen van dwaling en in wegen van onreinheid, onzuiverheid, ongerechtigheid. Al gaat dan het licht van het evangelie op, blind vanwege onze afgoden, blind vanwege onze zonden, wandelen wij toch bij u weg, de zonde achteraan, en worden wij getrokken door Satans macht. O God, wij hebben het u te belijden, dat als wij deze week terugzien die achter ons ligt, wie we zijn geweest, waar we zijn geweest, en hoe we hebben geleefd, wat we hebben gedacht, begeerd, gezegd, gedaan. O God, wie kan dan voor u bestaan? Wie kan dan zeggen, ik heb mijn handen gezuiverd, ik ben rein van ongerechtigheid? Wie kan dan zeggen, het is tussen God en mij goed gebleven van mij uit? O God, dan staan wij zo schuldig. En u weet hoe weinig wij dat willen beseffen. En hoe weinig wij dat ook daadwerkelijk beseffen. Dat we vanuit onszelf er geen last van hebben. Dat we er gewoon aan voorbij kunnen leven. Dat we gewoon doorgaan. Dat we doen alsof het niet erg is. Alsof wij onschuldig zijn. Alsof wij nog lang niet zo slecht zijn dat we de hel verdienen. O, u weet het. Hoezeer we onze nek naar u toekeren. En onze aangezichten naar de aarde, de wereld, de zonde, ook de godsdienst, waarmee Satan ons wil bedriegen. En nu komen wij tot u deze morgen, of gij ons zult willen gedenken. Daar is geen reden in ons, er is geen reden bij uw volk, daar is geen reden bij uw knechten, alsof zij een mate van heiligmaking hebben bereikt, op grond waarvan gij met hen in een verbond zoudt kunnen staan, waarom gij hun uw belofte zoudt kunnen geven, waarom aan hen uw daden kunnen worden betoond. Er is geen reden in ons dan deze ene reden dat ge ons verdoemen moet. En leer ons toch wenen in ons hart, als we zien op onze verdorvenheid dat dat nou verdiend is. Ook als we zien op de velen die heen leven buiten hartvernieuwende genade, wederbarende genade, zielvernederende genade. En maar denken dat ze bekeerd zijn, en maar denken dat ze Christus kennen, en maar denken dat ze zo wel door kunnen leven, dat ze zo als belijdende leden ten hemel ingaan. O God, zouden wij niet wenen, als we denken aan de straf op de zonde, als we denken aan de rampzaligheid die gij dreigt, waar uw woord toch zo eerlijk in is, en wat we zo graag willen wegmoffelen. Verleen ons dan uit genade, juist de jonge mensen onder ons, de jongeren die nog niet zo hard zijn, maar nog enigermate teer zijn van gevoelen, dat zij zich ernstig onderzoeken of ze zo wel verder kunnen leven, of ze zo de eeuwigheid durven tegemoet gaan, of ze zo op reis durven zijn naar die grote dag van het godsgericht, waar we u ontmoeten zullen. O Heere, geef dan toch dat de jeugd der gemeente en de ouderen niet minder, dat de alleroudsten misschien juist in het bijzonder, die de schaduwen van de dood over hun leven zien vallen, toch zouden bedenken wat dat zeggen wil op reis te zijn naar die grote dag van de afrekening, waar wij straks moeten verantwoorden hoe wij ter kerke zijn gegaan, of ook hoeveel malen wij thuis zijn gebleven, hoe weinig we uw woord hebben opengedaan, of hoeveel malen wij uw woord gedachteloos hebben gelezen, biddeloos hebben gelezen, gewoonte getrouw hebben gelezen, alleen omdat het zo hoorde, en dat zonder verlangen en zonder ernst. Heere, kom gij dan en leg nog eens beslag op deze gemeente, op dit ganse volk dat hier vergaderd is. En gebruik daarvoor de middelen die gij hebt ingesteld, de ambten ook die gij hebt ingesteld. En laat deze morgen uit uw woord mogen toeklinken tot in ieder van ons de noodzaak om met u in vrede te komen. Wil ook uit genade schenken dat wij verliefd mogen worden op de goederen van dat genadeverbond dat gij met Abraham hebt gesloten en bevestigd. En dat wij verlangend worden om ook voor uw aangezicht te wandelen in oprechtheid, omdat dat toch het enige leven is dat de moeite van het leven waard is. Omdat dat toch begeerlijk is, omdat gij zo dienenswaardig zijt. Heere, kom gij dan mee met uw Heilige Geest in de prediking, bij degenen die u kennen, maar verslappen ook in het geloof, die verachteren in de genade, die zo weer naar de aarde neigen, die zo weer in hun eigen ik opgaan, die zo weer u kunnen missen. O God, wat staan we schuldig, dat wij misschien juist na ontvangen genade groter beest en groter wereldling zijn geworden dan ooit tevoren. En als u ons niet verhoedt, Heeren, en bewaart, dan zal dat nog eens een verschrikkelijke ontgoocheling worden. Daar is uw volk bang voor. Geef ons dan tederheid. Geef ons uw nabijheid. Geef ons gemeenschap des geloofs. Geef ons hernieuwd ook een nadere openbaring van uw vriendelijkheid en uw heiligheid. opdat wij zouden schrikken voor alle zonden, opdat we zouden vluchten voor alle verleidingen. Heere, werk dat nog in het hart van uw kinderen, in het hart van uw knechten, in het hart van onze kinderen, in het midden der gemeente, een bang zijn voor de verleidingen, om meegesleurd te worden door het amusement dat de wereld ons biedt en de genietingen die ons vlees begeert, dat wij, Heere, uit genade bewaard mogen blijven om u te verlaten, of dat wij ervoor bewaard mogen blijven om zo door te leven. Bekeer ons dan tot u, openbaar u nog aan ons, want als u dat doen zult, dan kan de duivel wel inpakken, dan kan hij het wel vergeten, dan gaat een grote strijd immers tot zijn nadeel geschieden, tot uw winst en eeuwig veroordeel. En de ziel zal daar wel bij varen. O almachtige God, kom dan. Niet tegenstaande gij zulks niet verplicht zijt. Niet tegenstaande wij zulks niet waardig zijn. Alleen om de geopenbaarde naam Christus, uw lieve Zoon. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte daar van het eerste vers. Genesis 17 vers 1, waar Gods woord luidt: als nu Abraham 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere Abraham en zeide tot hem: ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En gaan samen zingen van Psalm 119 vers 1, 2 en 17. Psalm 119, de versen 1, 2 en 17. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven in twee collecten bestemd voor diaconie en kerkvoogdij en bij de uitgang voor het jeugdwerk.
Yeah.
Mijn medereizigers naar de eeuwigheid. Op reis om straks God te ontmoeten. Zonder God is ons leven leeg. Zonder God was het leven van Abraham toen hij nog in Ur der Chaldeeën was. Hij had wel een godsdienst. Maar godsdienst betekent nog niet dat God er is. Hij zal ook nog wel zo vlak na de zondvloed iets van de ware God hebben geweten. Maar Jozua zegt later dat ook Abraham de afgoden diende. Zoals alle andere mensen in Ur der Chaldeeën, de maangodin. En daar boog men zich voor. Toen kwam God, dat is het begin. God openbaarde zich, op welke wijze weten we niet. Maar God kwam. En dat is het begin altijd van alle ware religie. Van alle ware godsdienst. Godsdienst zonder Gods openbaring is goddeloosheid. De vorm is wel goed. En voor de lijn der geslachten is dat ook zeker wel goed. Voor de instandhouding van de kerk en de lijn der eeuwen is dat ook wel goed. Maar het is leeg, want God is er niet in. Loos van God, leeg van God, God loos. Maar als God komt, toen is bij Abraham alles veranderd. Toen is die man van dood levend gemaakt. Daar ligt het begin van de wandel voor zijn aangezicht, waarmee onze tekst hem tegemoet treedt. En ook wij mogen zo meeluisteren, meelezen achter Abraham aan, indien wij geestelijke kinderen van Abraham zijn, door wedergeboorte en geloof. Daar begint de wandel voor Gods aangezicht, met de levendmaking. Een dode wandelt niet, een dode ligt. Maar een levende alleen zal wandelen. Abraham wandelde niet achter God aan, toen hij in Ur der Chaldeeën vertoefde. Maar door de levendmaking, door de inwendige kracht van de Heilige Geest, door de onweerstaanbare roeping Gods, is hij uit de doden levend geworden. En leerde hij God kennen. Niet zoals hij hem later leerde kennen, in zulke mate. Daar is verschil. Daar is een opwassen in het geloof. Daar is een opwassen in de genade. Daar is een opwassen in de kennis die aan het geloof ten grondslag ligt. En die aan de genade ook, de genade oefeningen en de genade bewijzen ten grondslag ligt. God riep Abraham. Wie van ons weet uit eigen leven? God riep mij. Er is een tijd geweest dat je met alle woorden van de waarheid toch de leugen beminde. Met alle vormen van de waarheid toch de leugen vasthield. Dat je met alle woorden over God Satans knecht was. En met het teken van het verbond aan je voorhoofd een kind des duivels was. En toen kwam God. Heb je niet om gevraagd, hè? Natuurlijk heb je gewoon te getrouw, s'avonds voor het naar bed gaan, s'morgens bij het opstaan weer je knieën gebogen, dag na dag. En gevraagd om een nieuw hartje, gevraagd om vergeving van zonden, gevraagd om een kind van God te mogen worden, maar je hebt er nooit om gevraagd. Net als Abraham. Abraham, o zeker, hij heeft heus wel iets gevoeld in zijn hart van verkeerde dingen die hij deed. Maar toen God hem riep, toen werd alles anders. En dan lezen we ook in het vervolg van de geschiedenissen tot aan waar wij nu onze tekst hebben gekozen, hoofdstuk 17 vers 1, dat Abraham steeds opnieuw door God zelf moest worden opgezocht. En anders zou hij de paden der zonde bewandelen. Denk maar aan Egypte, waar hij zegt dat Sarai zijn zuster is en niet zijn vrouw. Denk ook aan Hagar, als zij samen Abraham en Sarai hebben berekend dat het nu onmogelijk is om nog kinderen te krijgen. Abraham was inmiddels 85 jaar en Sara 75. Dan kun je toch nergens meer op rekenen. Trouwens, Sara was onvruchtbaar. Zij kon helemaal geen kinderen krijgen, dus de belofte van God zal wel vervuld moeten worden op een andere manier. Die belofte is wel waar, maar het zal wel niet zijn in de heilige huwelijkse staat, maar daarbuiten, via de dienstmaagd Hagar, die aan Abraham werd gegeven, opdat hij nakomelingschap zou mogen gewinnen. En dat is oorzaak geweest waarom God 14 à 15 jaren lang Abraham niet heeft bezocht. Want wanneer hij 99 jaren oud is, komt God opnieuw. En hoofdstuk 16, het laatste vers, laat Abraham, waar hij 86 jaren oud is, als namelijk Ismaël wordt geboren. Een jaar daarvoor is het geschied dat Hagar de vrouw van Abraham werd. En een jaar daarvoor is de laatste openbaring Gods geschied. 15 jaren voor hoofdstuk 17 vers 1. Uit oorzaak van het bewandelen van zijpaden. Wat haalt Gods volk een donkerheid over zich heen als ze niet wandelen voor het aangezicht Gods? Wat halen ze een donkerheid over zich heen als zij niet gehoorzamen aan het woord Gods? Ja, veel meer nog, en daar gaat het dan uiteindelijk ook om, als zij niet geloven, dat is vertrouwen op de almacht en de trouw van God. Daarom is Abraham in het donker. En ook daarom begint onze tekst zoals ze begint. God spreekt, ik ben God de Almachtige. Waarom noemt God zich hier bij deze naam? Hij was immers al wel eens eerder aan Abraham verschenen. We denken, twee hoofdstukken geleden, dat is 14, 15 jaar geleden, de openbaring, zo midden in de nacht als Abraham klaagt, o God, ik zal geen zaad kunnen krijgen, geen nakomelingschap, want Sarai is onvruchtbaar en ik ben al 4, 85 jaar oud, hoe zal het dan nog ooit kunnen? En dan zegt de Heer, ach man, kom eens mee naar buiten. En daar in die oosterse hemel, met zijn heldere lucht, waar in de nacht de sterren zo ontzettend duidelijk fonkelden, zie eens ook naar de sterren, Abraham. Tel ze, indien gij ze tellen kunt. En Abraham geloofde aan den Heere. En het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Toen was daar ook een openbaring Gods. Maar hier in hoofdstuk 17 gaat God zich weer opnieuw met die naam noemen. Ik ben God, de Almachtige. Waarom noemt God zich zo? Omdat Gods volk altijd weer nodig hebben dat God opnieuw zich bij de naam noemt. Want zij raken alles kwijt. O, des Heere volk kan het niet vasthouden. Kan niet zeggen, ik heb toen dat beleefd en ik heb nu deze zekerheid, dus op grond van bevinding. Zeker wat ze beleefd hebben, Abraham zal het heus nog wel hebben geweten. Abraham wist van Ur en hij wist van Kanaan en de reis daartussen. En hij wist van het offer bij Mamre en hij wist van de openbaring Gods en van de hulp Gods en van de uitreddingen Gods en van de belofte Gods, jawel. Maar hier had hij het opnieuw nodig, dat God zegt, denk erom Abraham, zo ben ik, dat is mijn naam. En dat is nodig om te weten, want anders is het geloof ingezonken en verkwijnt. Dat gaat al Gods volk beleven, wanneer zij geloof mogen oefenen en zij mogen den Heere vertrouwen op zijn woord, gelijk in hoofdstuk 15. Dan hebben ze het opnieuw nodig dat God komt.
Dat hij opnieuw geloof geeft. Opnieuw genade geeft. En als dat niet gebeurt, dan is er niets meer bij Gods kinderen. Zij die altijd kunnen geloven, hebben een geloof van het fabrikaat des Satans. Waar niet het stempel van het goddelijke maaksel op staat. Want het kenmerk van het ware geloof is dat het hangt aan God. Is dat het afhankelijk is van God. Is dat het bediend moet worden uit God. Dat het steeds opnieuw verlevendigd moet worden uit Hem. Dat ze nooit wat kunnen pakken. Dat ze nooit ergens bij kunnen. Dat ze niet kunnen graaien. Dat ze zich niets kunnen toe-eigenen. Tenzij God opnieuw komt. En het geloof verwakkert. En het geloof in levendige beoefening stelt. O gemeente, dat is het wat Abraham je nodig had. Abraham zelfs. De vader aller gelovigen. En vader, dat betekent hier meer dan alleen. Hij is de eerste van het volk Israël. Het heeft ook te maken met het voorbeeld dat God in Abraham heeft gelegd. Om ons daaraan te toetsen. Opdat wij zouden mogen komen tot diezelfde zekerheid als Abraham. Tot diezelfde gehoorzaamheid als Abraham. Tot datzelfde nauwe leven met God. Gelijk Abraham. En toch had hij nodig dat God opnieuw zijn naam bekend maakt. Ik ben God, de Almachtige. Het woord Almachtige betekent twee dingen. In eerste plaats dat de Heere hier in de bekendmaking van zijn naam het geloof verwakkert aangaande deze belofte. Ik zal u beschermen tegen alle kwaad. En in de tweede plaats, daar veel voller nog en daarbovenuit, betekent deze naam. Ik ben God de Algenoegzame, die u zal vervullen met alles wat u naar lichaam en ziel voor tijd en eeuwigheid nodig hebt. Dat is om het geloof te richten op het wezen Gods. Op de naam van God, dat is op de openbaring van God. Dat is op de getrouwheid en de waarachtigheid van de almachtige en algenoegzame God gemeend. Daar vinden wij de wandel van Abraham gelijk die in de opdracht tot hem komt. Wandel voor mijn aangezicht gefundeerd. Niet in dat Abraham is geroepen, levend gemaakt. In hoofdstuk 12. En gerechtvaardigd. In hoofdstuk 15. Daar ligt niet het fundament van het wandelen voor Gods aangezicht. Om een leven van heiligmaking. Van nauwkeurige gehoorzaamheid. En ijverige plichtsbetrachting te beoefenen. Natuurlijk is roeping en rechtvaardiging wel noodzakelijk. Wie niet die levendmakende kracht des Heilige Geestes in de wedergeboorte heeft meegemaakt, kan niet wandelen in heiligmaking voor Gods aangezicht. En wil het ook niet. En wie niet daadwerkelijk van zijn zondenschuld is bevrijd in Christus Jezus, in de rechtvaardiging van al zijn zonden, van al zijn schuld, die kan ook niet wandelen voor Gods aangezicht in heiligmaking. Dus het is wel noodzakelijk. Roeping en rechtvaardiging. Hoofdstuk 12 en hoofdstuk 15. Maar hoofdstuk 17, het bevel, wandel voor mijn aangezicht, is niet gefundeerd in de roeping, is niet gefundeerd in de rechtvaardiging, maar is gefundeerd in het wezen Gods. En dat is ook tegelijkertijd het wonder van het bevel, dat het bevel vanuit God stroomt, die de Almachtige en de Algenoegzame is. Daarin ligt enerzijds een berisping voor Abraham, die toen hij Hagar nam, maar niet kon geloven dat God de Almachtige was. Want wat betekent almachtig? Dat betekent dit, dat God alles kan wat hij wil. En dat God alles doet wat hij belooft. En Abraham dacht, ja, maar ik snap het niet. Ik begrijp het niet. Ik kan het niet berekenen. En dus is het niet waar. Oh, hij heeft heus wel geloofd. Maar het was zo zwak. En er was zoveel ongeloof omheen. Een stortzee van ongeloof en twijfelzucht heeft hem bijkans het vlammetje des geloofs uitgeblust. En daarom neemt hij Hagar. En de Heere zegt: Abraham, nou is zo'n 13, 14, 15 jaar geleden dat ik je heb opgezocht. Nu ben je 99 jaren oud. Nu zul je de hoop wel opgeven dat er ooit nog uit Sarai een kind geboren zal worden. Dat je ooit nog vader zult worden van een zaad dat niet wordt geboren uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God, Isaac. Het kind der belofte. Het kind dat in de onmogelijkheid zal worden voortgebracht. Het kind dat vanuit Gods almacht alleen zijn ontstaan kan hebben. Want het was uit Sarai en Abraham tezamen volstrekt onmogelijk. En wat een wonder. Nou zegt de Heer, ik ben de Almachtige. Abraham, waarom bewandel je zijpaden? Waarom heb je niet op mijn almacht vertrouwd? O geliefden, deze morgen hier aanwezig. Is het niet waar dat wij van die almacht God zulke menselijke kleine voorstellingen hebben? Dat wij eigenlijk alleen maar denken dat God kan wat ik begrijp. Dat God kan wat misschien voor die tijd ook al eens in mijn leven is gebeurd. Maar dat God iets nieuws kan scheppen. O, het volk van Israël was later van dezelfde gestalt. Zitten ze in Babel in de onmogelijkheid, in de dood, in de ellende. Dan zeggen ze, mijn recht gaat van mijn God voorbij. Mijn weg is voor de Heere verborgen. De Heere kent ons niet en hij ziet ons niet. O, zijn almacht schiet tekort. Het kan nooit meer goedkomen. En Gods volk ook in deze tijd, wat hebben ze weinig geloof. Want o geliefde, wanneer de almacht Gods werkelijk eens geloofd werd, we zouden niet op andere goden steunen. We zouden geloven dat hij genoegzaam is, al genoegzaam is, ook voor het tijdelijke leven. We zouden op de God van de verzekering niet steunen. We zouden op de God van de inenting niet steunen. We zouden op de God van vleeselijke arm niet steunen. We zouden ook de God van menselijke hulp niet steunen. We zouden niet nodig hebben onze hulp en ons heil te zoeken bij het tijdelijke. Bij hetgeen zichtbaar is, bij hetgeen ik pakken kan. Maar we zouden genoeg hebben aan God. We zouden kunnen steunen, durven steunen, ons verlaten dus op hem alleen. Ik ben God de Almachtige. En wanneer de Heere zijn naam zo noemt, geliefden, dan bedoelt God niet te zeggen, Abraham, u bent ook sterk, maar ik ben iets sterker. Nee, dan bedoelt God daar reeds wat Paulus later in 2 Korinthe 12 zal belijden. Dat God tegen hem zei, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Aan almacht beantwoord onmacht. Gods almacht past in mijn onmacht. En als ik niet al mijn krachten kwijtraak, dan is die almacht van God niets waard. Natuurlijk, dan heb ik nog wel een God nodig die sterker is dan ik. Zeker, dan heb ik wel een God nodig die veel meer kan dan ik. Die onmacht. En als ik niet al mijn krachten kwijtraak, dan is die almacht van God niets waard. Natuurlijk, dan heb ik nog wel een God nodig die sterker is dan ik. Zeker, dan heb ik wel een God nodig die veel meer kan dan ik. Die veel meer doet dan ik kan doen. Ik heb niet een God nodig die almachtig is. Voelt u wel? Want als God nou iets minder machtig was dan almachtig, dan was het ook wel genoeg. Want ik heb ook nog wat. Ik kan nog dit en ik kan nog dat. En onze dodelijke onmacht leven we daar niet in. En Gods overweldigende, alles omvattende, alles werkende almacht hebben we dan ook niet nodig. En die naam die hier geschreven staat, waarmee God hier in het verdere leven van Abraham zich aan Abraham bekend maakt, die naam moeten wij ook beleven als een naam van noodzakelijkheid. Heere, u noemt uzelf niet alleen maar zo, omdat u zo bent. Maar u noemt uzelf ook zo, omdat gij u zo bewijst. En gij wilt uzelf bewijzen. Alle volk dat in onmacht ligt verzonken zijn er hier dan ook. Jongeren, ouderen, die wel voelen de eis van God komt tot mij om voor hem te wandelen, voor hem te leven, om van dag tot dag alleen maar zijn ere te bedoelen, zijn geboden te gehoorzamen. Maar, over mij is enkel de dood. Ik voel de macht van het ongeloof. Ik voel de macht van de tegenkanting, van de vijandschap, van de wereldzin, van de zondemin. Ik wil helemaal niet, ik kan ook helemaal niet God gehoorzamen. En ik wil het niet kunnen ook. En ik kan het niet willen ook. Alles bij mij is enkel onmacht. Zalig die mens die dat gaat beleven. Want daar gaat schitteren voor het oog der ziel. Al kunt u er niet bij. Al kunt u God niet uit de hemel trekken. Al kunt u niet zelf zorgen voor de vervulling der belofte. Al ligt tussen de belofte en de vervulling voor u wel de dood. En de onmogelijkheid en de verlorenheid. Nochtans geliefden. God maakt zich hier bekend aan Abraham als de Almachtige. En dat meent hij. Dat is die. Dat bewijst die. En dat mag u dan ook gaan ervaren. Weet u waar? Waar het u uit de handen valt. Waar het u onmogelijk werd. Volk van God. Abraham was reeds 24 jaren op de weg des levens. En dan heeft hij nog nodig dat God zich zo bekend maakt. Ik ben God de Almachtige. Zijn er daar ook die een almachtige God nodig hebben. Abraham wel. Want de belofte kon hij niet vervullen. Dat moest God doen. En dat kon God alleen doen. Maar meer is die naam de Algenoegzame nog. Algenoegzaam, wat zit daarin? Daar zit dit in. De tedere zorg voor een moeder die voor haar kindeke zorgt. O, daar ligt zo'n wichtje van een week of twee, drie. Het moet van het eerste tot het laatste geheel worden verzorgd, nietwaar? Wat kan dat kind nou zelf? Kan zich niet aankleden, kan niet eten, kan niet lopen, kan niet... Nou, kan niks. Kan helemaal niks. Moet moeder doen. En als moeder het niet doet, als niet een ander dat doet voor dat kind, dan komt het om in zijn eigen vuil en in het gebrek. Abraham is nou zo'n kindek. Tenminste, als de naam Ik ben God de Almachtige, de Algenoegzame, als die naam werkelijk betekenis gaat krijgen, werkelijk vervuld gaat worden. O geliefde, wat hebben wij een rijke God als wij arm zijn. Een algenoegzame God als wij leeg zijn. Als wij kwijt zijn wat wij vast konden grijpen. Zoete zaligheid gelegen, ik kan het u verzekeren, in het niets zijn. Lodestein heeft gelijk als hij het zingt, zalig, zalig, niets te wezen in het eigen oog voor God. Want daar gaat hij zijn naam triomfantelijk, daar gaat hij zijn naam schitterend aan u openbaren. Daar wordt uw ziel vertroost, boven bidden en denk. Want God is geen karig God. Hij is niet net genoegzaam. Zo van, je komt niet tekort, maar je houdt ook niet over. Nee, God is al genoegzaam. Dat betekent in eerste plaats dat hij niet nodig heeft dat wij hem dienen. Hij heeft genoeg in zichzelf. Als de eeuwige had hij geen wereld nodig, geen aarde nodig, geen mensen nodig. Maar hij is ook de algenoegzame voor zijn schepselen. Dat was de gelukzaligheid van Adam in het paradijs. Dat is de gelukzaligheid na de zondeval van ieder mens die levend gemaakt wordt. Die door de heilige wet leert zien dat hij niets is. Dat hij niets heeft. Dat hij niets kan. En dat hij niets anders wil dan het verkeerde. En niets anders verdient dan de hel. En dat God nou voor zulk een, die je niet meer op kan rekenen, die niet kan zeggen, ja natuurlijk, dat had ik wel gedacht. Die niet kan denken, oh maar dat is heel gewoon, dat is heel vanzelfsprekend dat God dat doet. Nee mens, maar dat God nou de algenoegzame is voor een die in het stof leerde buigen. Kijk maar naar Abraham in vers 3, hij valt daar plat op de grond in het stof voor God met zijn aangezicht ter aarde. de plaats. O, kon die dieper vallen. Hij zou dieper, dieper hebben willen buigen voor God. Want die God is zo oneindig groot. En ook zo oneindig goed. Dat kan Abraham nou maar geen bevatting van krijgen. En dan worden al die jaren hem zo tot schuld. Dan moet hij zeggen, o God, ik heb maar wegen bewandeld zonder u. Niet gerekend met u, niet geloofd in u, niet vertrouwd op u, niet afhankelijk geweest van u. Allemaal zelf, allemaal ik, allemaal van mij, allemaal schuld, vader der gelovigen.
Moet maar niet denken dat u het beter doet. Gods volk komt er wel achter door de ontdekkingen des Heiligen Geestes, wie ze zijn. Als de Heere zich dan weer opnieuw bekend gaat maken. O, dan kun je het maar niet bevatten. Dan kun je maar niet begrijpen. Dan kun je maar niet verstaan hoe dat ooit nog goed kan komen. Dan wordt het een wonder. Dan ga je je verwonderen. Zoals Philpot eens schreef aan een vriend. Ik verwachtte de fronsingen Gods en mij ontmoette zijn glimlach. Heb je dat ook wel eens? Je hebt dat plaats, je moet denken, nou moet God mij met ene klop wegslaan. In een eeuwigdurende duisternis. En dat je daar de lieflijkheid, de zoetheid, de matigheid, de ongehouden goedheid Gods ontmoet. Dan kun je het niet meer klein krijgen. Dan kun je het niet meer gewoon achten. Dan kun je alleen maar stamelen. Of eigenlijk alleen maar zwijgen in liefde. Zwijgend zingen. Zwijgend jubelen. Zwijgend aanbidden. Heb je er ook zin in, gemeente? Zou je willen dat nou dat leven van Abraham ook ons leven werd? Uw leven. O, God openbaart zich niet op dezelfde manier als bij Abraham. Maar hij openbaart zich wel. Ik had van de week een heel gesprek met twee jongens uit Amerika, mormonen. En die vertellen dat er in 1820 een jongen van 15 jaar een gezicht heeft gezien van God de Vader en God de Zoon. En toen heeft hij een boek geschreven, het boek van Mormon. Nou, zo doet God dat niet meer. Wij hebben de Bijbel. En via dat woord komt God tot ons. En niet als wij ons fantasieën van Satan laten aanpraten als openbaringen van God. Want wij bedriegen ons daarmee. En deze Joseph Smith heeft door zijn boek van Mormon ook anderen bedrogen. En velen geloven dat naast de Bijbel ook die Bijbel waar is. En je kunt ze niet overtuigen, want het is een zaak van geloof. En niet van bewijs, maar het is bedrog voor je arme ziel. Dan hoef ik over hun staat niet te oordelen, maar wij hoeven van Gods woord niks af te doen, dat mag ook niet. En wij hoeven ook bij Gods woord niets bij te doen, dat mag ook niet. U moet niet leven van bijzondere openbaringen, zoals die Jozef Smit, die God de Vader zag en God de Zoon, en toen een bevel kreeg om dat boek. Geliefden, wij hebben genoeg aan het woord, maar hij openbaart zich wel door dit woord. Want dit woord, dat zijn zwarte letters op wit papier. Maar als God komt spreken, dan worden die zwarte letters in je ziel geschreven. Dan worden die zwarte letters levend. Dan gaan ze spreken tot je. Dan is het Gods eigen stem. En de Heer Jezus zegt later in Johannes 10, mijn schapen kennen mijn stem. Hij is geen onbekende voor hen. Zij weten wie hij is, u ook. Abraham krijgt nu een bevel, wandel voor mijn aangezicht. Abraham was op reis gegaan van Ur der Galdeeën naar Kanaan. Hij was voor zijn leven losgescheurd uit Ur, uit het heidendom van de afgoderij. En in Kanaan ontmoette God hem, bij de eikenbossen van Mamre. En later in hoofdstuk 15 en nu in hoofdstuk 17 van Genesis vinden wij weer dat God contact zoekt met de aarde. Gelooft u het? Doet God het nog? O mensen, hebt u contact met de hemel? Hebt u gemeenschap met God? Heeft de Heer zijn gemeenschap geschonken? Abraham mocht het horen, wandel voor mijn aangezicht. Wat betekent dat dan?
Het woord wandelen is een bevel. Wandel. God geeft een bevel. In hoofdstuk 15 zegt hij: Abram, ik ben uw schild. Uw loon zie je groot. Een belofte. En nu een bevel? Ja. Want het bevel volgt op de belofte. De heiligmaking volgt op de rechtvaardigmaking. Waar de eis Gods de ziel doodt, daar gaat de belofte Gods de ziel levend maken. Maar dan komt het bevel om die mens in een heilig leven te doen wandelen. Wandel voor mijn aangezicht. Alleen vergeet nou niet wat zo even is gezegd. Dat het fundament van dit bevel is gelegen in het wezen Gods. In die God die geeft wat hij vraagt. Die God die schenkt wat hij eist. Hij zegt: wandel voor mijn aangezicht. Maar oh, dat hoeft u, Abraham, niet uit eigen kracht te doen. Dat kunt u ook niet in eigen kracht doen. Dat mag u niet eens in eigen kracht doen. Want alles wat van ons is, dat moet door het vuur verbranden, mensen. Alleen het werk God zal blijven bestaan. Dat is waardevol, dat is kostbaar. Ja, maar God geeft toch een bevel aan Abraham. Och, dat bevel, dat wordt niet gepredikt als een bevel los van het wezen Gods. Dat is een wettische godsdienst. En daar zijn er velen die daar vol van zijn. En ze betrekken dit woord zomaar op alle gemeenteleden. Op alle gedoopten. En ze zeggen: u moet wandelen voor Gods aangezicht. En ze zetten dode mensen aan het werk. Lukt je niet? Natuurlijk, de eis komt wel. Maar dat is niet zozeer hier deze eis van God aan Abraham. Want dit is niet een dode Abraham. Geestelijk dood. Die aan het werk gezet wordt door God. Nee, God heeft hem immers levend gemaakt. God heeft hem immers gerechtvaardigd van zijn schuld. Door het geloof aan God. En nu geeft God het bevel, maar dat is alweer alleen mogelijk door het geloof aan God. Daarom zegt hij eerst: ik ben God de Almachtige. Ik ben God de Algenoegzame. Hang je aan mij, o Abraham, dan zal het kunnen. Dan zal het geschieden dat je wandelt voor mijn aangezicht. Wat is wandelen? Wandelen, dat betekent dat er een weg is. En dat is de weg van Gods geboden. En dat is het leven in een wettelijke gehoorzaamheid. Een nieuwe gehoorzaamheid. U weet waar het doopformulier over spreekt. Ten derde, aangezien in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verzaken. Onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Dat is het wat de doop ons voorhoudt. Dat is het wat het geloof. Dat is het wat de nieuwe mens, de wedergeboren mens, gaat naspreken. Niet automatisch, niet vanzelfsprekend, niet zomaar naar je toe trekken. Het wordt beleefd. En als het niet beleefd wordt, is de leugen. Nee, dan is die doop geen leugen. Dan is die God geen leugenaar. Maar dan is dat woord wat wij hebben omgekeerd, wat wij naar ons toe hebben getrokken, een leugenwoord. Zalig die mens die dat niet meer kan, maar die wel voelt als de Heere zegt: wandel voor mijn aangezicht. En hij eist dat natuurlijk toch van alle mens. En ik moet belijden dat het mij niet lukt. Dat ik met mijn eigen krachten muur vastloop. Dat ik met mijn zedelijkheid en burgerlijkheid, met mijn christelijkheid en kerkelijkheid, met mijn degelijkheid en ernst, alleen maar blinkende zonde op blinkende zonde staat. Want Augustinus heeft het terecht gezegd. Gehoorzaamheid aan Gods wet. zonder een nieuwe geboorte. Dat is blinkende zonde. Dan lijkt het heel degelijk. Dan is Geedemuiden misschien ook zo'n geweldige plaats. Een voorbeeld op velerlei terrein voor vele plaatsen in Nederland. Dan kunt u met uw gezin een voorbeeld zijn in de gemeente. Maar is het niet vanuit het geloof, dan is het blinkende zonde. Zonde, al schittert ze nog zo mooi. Al is ze opgepoetst, al lijkt het heel wat. Het is blinkende zonde. Wandel voor mijn aangezicht. Dat kan alleen vanuit het wezen Gods. Dat kan alleen vanuit de gemeenschap Gods. Dat kan alleen vanuit de tedere omgang Gods. Hebt u die, dan hebt u ook de wandel voor Gods aangezicht. Abraham heeft 14, 15 jaren die tedere omgang met God zo niet gekend. Natuurlijk, er was wel de oefening des geloofs. Er was wel steeds opnieuw het gebed. De offerande. En er was ook wel steeds de onderhouding des geestes. Heus wel. Maar het was niet dat tere, nabije leven. Dat leven waar zoveel zoetheid in gelegen is. Dat leven waar zoveel liefde in gesmaakt wordt. Dat leven waar zoveel kracht uitvloeit voor uw arme ziel. Om te haten wat u lief hebt. En om te beminnen wat u haat. Wat uw vlees haat, heiligmaking, nu te beminnen. En te haten wat u lief hebt, dat is een leven van wereldzin. Te haten, terwijl uw vlees het lief heeft, begrijpt u. Dan gaat het net andersom worden. U gaat haten wat u bemint. U gaat beminnen wat u haat. Het vlees wordt gekruisigd met zijn bewegingen en zijn begeerlijkheden. En een leven aan Gods dienst gewijd en geheiligd. Een leven in zijn nabijheid. Een leven van gedurig zijn aangezicht zoeken. Dat wordt begeerd. En daarom staat hier ook: wandel voor mijn aangezicht, o geliefden. Abraham hoeft niet alleen de weg te gaan, hoor. Abraham hoeft niet te denken: nu moet ik op weg. God geeft mij als het ware een zet. God geeft mij een beginnende kracht, een stimulans, een duwtje in de rug. En dan moet ik gaan lopen en dan moet ik gaan wandelen. Nee, de Heer zegt voor mijn aangezicht. Dat betekent in mijn tegenwoordigheid. En dat is een bevindelijke zaak, gemeente. Dat betekent dat al diegenen die nou op reis zijn, op dat smalle pad. Al diegenen die door die enge poort hebben mogen worden getrokken, hebben mogen ingaan. Al diegenen die dat nieuwe leven uit God kregen. En ze mogen een gedurig zuchtend leven leiden aan de troon der genade. Dan hoeven ze niet alleen. Dan hoeven ze niet zonder God. Dan hoeven ze niet zelf. Eigen initiatieven, eigen plannen, eigen krachten, eigen... Alles mag wegvallen van mijn eigen ik. En alleen dat wat van God is. Want gedurig zal hij Abraham doen leven voor zijn aangezicht. Wandel voor mijn aangezicht. Kostelijk leven kan het je aanbevelen. Kan het je aanbevelen, al klinkt het voor wereldse oren nog zo somber. Want als God zegt wandel voor mijn aangezicht, dan mag Abraham natuurlijk niet meer weglopen. Dan kan Abraham niet meer met de Hethieten mee, met de Veren zitten en met de Ammonieten en de Jebu zitten. Al die mensen in Canaan. Daar kon hij niet mee met hun uitspattingen op zedelijk terrein. Daar kon hij niet mee met leugen en bedrog. Daar kon hij niet mee met onreinheid, oneerlijkheid, valsheid in geschriften. Daar kon hij niet mee met een leven van losheid en zelfbedoeling. Daar kon hij niet meer mee met een leven van hoogmoed en eigen gerechtigheid. Dan was het een leven van teer aankleven achter God aan. Gedurig zijn nabijheid zoeken. Gedurig zijn liefdesmaak. Oh, dan kan het niet anders, geliefd. Of dan komt de scheiding naar de wereld. Jongeren, dat is best wel moeilijk. Als je ware kattegezant bent. Of belijdenis kattegezant bent. Als je waarlijk een christenjongere bent. Dat de dood niet alleen maar een beetje water was. Wat jou betreft. Toen God zijn heilig verbond heeft bevestigd aan je voorhoofd. Je hebt alleen maar het laten doen alsof het een beetje water was. Ouders. Of je bent in het opgroeien als jongen alleen maar ermee omgegaan alsof het een beetje kraanwater was. Meer niet. Maar is nou werkelijk een leven des verbonds, dan zul je ook apart komen te staan. Dan zul je ook de scheiding gaan ervaren. Dan krijg je ook de tegenstanders erbij. Abraham heeft een leven ervaren waarin hij alleen stond. Lot ging hem verlaten. En hij moest steeds verder alleen. Maar het is wel voor Gods aangezicht. Voor Gods oog. En wat betekent dan voor Gods oog? Dan zegt de Heer: mijn oog zal op je zijn, Abraham. Het is een donkere wereld. Het is een vreselijke tijd. Je zat helemaal alleen. Is wat? Helemaal alleen. In het hele land. Vol met afgodendienaren. Vol met heidenen. Vol met mensen die gruwelen pleegden van dag tot dag en van nacht tot nacht. Helemaal alleen. Dan zegt de Heer, hoeft niet bang te zijn naar Abraham. Leven daar heilig. Making levert je wel tegenstanders op. Je hoeft niet bang te zijn. Ik zal steeds naar je zien. Ik zal op je letten. En als God op je let, zal het dan goed gaan of niet, denk ik. Als God voor je zorgt, zal het dan goed gaan of niet. Of als God naar je kijkt. Niet alleen met het oog van zijn alwetendheid. Waarvoor je in je zonde lusten wel schrikken kunt. Maar ook met het oog van zijn goedgunstigheid. Met het oog van zijn barmhartigheid. Met het oog van zijn trouwe zorg. Weet wel, van die moeder, hè? Voor dat kleine kind. Die moeder die legt haar kind bijvoorbeeld op tafel om het te wassen. Kleedt het uit, moet gewassen worden. En is er iemand aan de bel, wat doet die moeder dan? Dan laat ze de kind dan liggen. Ze zegt, ja, ik moet even naar de bel of zo. Nee, hè. Dan denkt die moeder, ja, maar ik kan het kind niet alleen laten. Want dan rolt het van tafel. Kan niet. Of ze zorgt op de een of andere manier dat er niks kan gebeuren. Of ze blijft erbij. En dan doet de Heer het ook. Hij stelt Abrahams leven zeker. Hij zal erbij blijven. Hij hoeft niet bang te zijn. Dat Abraham hoeft niet bang te zijn dat God hem verlaat. Maar dan is het wel zo. Dat kan alleen in een leven van nauwe gehoorzaamheid aan hem. Wat zou het een groot wonder zijn. Als jong en oud op deze zondag de keuze van Rut mag kennen. Mag uitspreken met het gehele hart. Heren. En mag ik nou ook altijd bij uw volk, bij Abraham horen. Want och, wij kunnen wel zeggen, we zijn Abrahams zaad. Zeiden de Joden de dagen van Jezus ook. Maar nou echt bij Abraham horen. Geestelijk. Door een nieuwe leven. Door de Heilige Geest. Dan ben je een kind van Abraham. Niet omdat je gedoopt bent. Niet omdat je kind van gelovige ouders bent. Niet omdat je gedoopt als kind des verbonds, kerkelijk meelevend, belijdenis gedaan hebt enzovoort. Dat is allemaal wel goed. Maar dat maakt u niet tot een kind van Abraham. Nee, om nou te wandelen in de voetstappen des geloofs van Abraham. Daar gaat het om. Wandel voor mijn aangezicht. En zijt oprecht. Abraham moest oprecht zijn. En oprecht, dat betekent uiteindelijk, hij moest volkomen zijn. Hij moest smetteloos zijn. Hij moest perfect zijn. U zegt, dat kan nooit. Het is zo. Ik heb gelijk. En toch is het niet waar wat u zegt. Kan wel. Het kan nooit. In zekere zin kan het niet. Vanuit zichzelf kan het helemaal niet. En in een leven der heiligmaking zal ook Gods volk het beleven. Al is er nog zo'n tere gemeenschap met God. Ze hebben elke dag reden om over zichzelf te klagen. Om zichzelf te beschuldigen. Om te zeggen, Heer, het is bij mij een puinhoop. Dat is de ene kant. En dan nog klinkt die eis. Wees oprecht. Wees volkomen. Wees onberispelijk. Ja, want gelukkig stelt God zijn eisen niet aan omlaag aan onze mogelijkheden. Het is net als met een kind. Dat moet leren schrijven, hè? Nou, dat weten we allemaal nog wel. Dan kregen wij een schrift en daar stond op de bovenste regel stonden de letters. A, B, netjes voorgedrukt. Dan moest jij het naschrijven. Allemaal A'tjes en allemaal B'tjes en allemaal C'tjes enzovoort. Stel je nou voor dat dat voorschrift, ja, dat kind, dat kan het natuurlijk niet. Kromme A's, dat je zou denken, nou, ik weet niet of dat A, een O, een E of een U is. Dat is allemaal hetzelfde bij dat kind nog. Jawel, maar dat voorbeeld, dat moet goed zijn. Want als dat kind nou gaat naschrijven, terwijl het voorbeeld al slecht is, ja, nou, dat komt helemaal niet goed. Dat is nogal duidelijk. En nou heeft de Heere gezegd, ik geef jou dit voorbeeld. Oprecht zijn, volmaakt zijn, daar moet je je naar richten. Daar moet je op gezind zijn. Daar moet je naar streven. O Abraham, het zal gaan in een weg van sterven. Het zal gaan door steeds alleen maar schuld en tekort over te houden. Door steeds te beleiden, o God, ben ik wel oprecht? Ben ik wel onberispelijk? Ben ik wel heilig? Altijd weer tekort. Die kromme lijnen van dat kind dat in de eerste klas of in groep 3 gaat leren schrijven. Het voorbeeld is goed. De navolging, dat deugt in het begin nergens van, maar ze gaat toch wat leren. Nou, zo is het ook in het geest. Maar nou zeg ik het nog een keer. Als u zegt, dat kan toch niet. dat Abraham onberispelijk en volmaakt was. Dan zeg ik, toch kan het wel. Het is ook zo in Christus. Want de heiligmaking die aan onze zijde, o volk van Sion, alleen maar schuld op schuld stapelt. Het was op heiligheid toegeleid, maar de uitkomst was onheiligheid, zegt Lodestein terecht. Het is vermeerdering van zonde. Het is een groter zondaar wordt. Het is sterven aan alle verwachting. Toch, dat leven is een volmaakt leven. Nee, niet in de ogen van Abraham. Niet in de ogen van Gods volk. Maar de Heere, die zegt het op deze manier. Dat je vanuit de grondtekst het zo kunt, moet en mag uitleggen. Abraham, luister eens. Wandel voor mijn aangezicht. Dat betekent, hou je aan mij. Hang aan mij. Vertrouw op mij en gij zult oprecht zijn. Gij zult volmaakt zijn. Niet in Abrahams oog, mensen, maar in Gods oog. Hoe dan? Ziet God dan niet goed? Ja, God ziet scherper dan wij. God ziet alle vlekken en zonden van Abraham. In zijn daden en nalatigheden. In zijn woorden en zijn stilzwijgen. In zijn gedachten en begeerten. De begeerten die waar die aan toe stemt. De begeerten die hij koestert. Maar zelfs ook de begeerte die hij niet toestemt en die hij niet koestert, maar die wel opkomt uit zijn boze hart. God ziet het allemaal en toch noemt hij Abraham oprecht. Is dat niet een voortgaand bediend worden uit Christus volkomen rechtvaardigheid en volkomen heiligheid? De rechtvaardigmaking is het begin van de heiligmaking. Maar de heiligmaking is ook een voortgang van de rechtvaardigmaking. En zal Gods volk het toch beleven, dat ze volmaakt heilig zijn in Christus Jezus. Is het geloof levend, dan is er niet ene zonde. Jazeker, in hen zelf wel, maar voor Gods oog niet. Hij zal nooit meer op hen toornen en hen nooit meer schelden. Hij zal nooit meer ene zonde in zijn Jacob willen zien. Nooit meer ene ongerechtigheid in zijn volk Israël aanschouwen. Hij zal in zijn eigen volk, vanwege zijn eigen zoon, vanwege Christus Jezus, een volkomen gerechtigheid schenken. En dan zal dat volk het beleven, dat aan mijn zijde enkel doen, aan zijn zijde enkel verzoening. Dan zal alles alleen op rekening staan van die grote zoon van Abraham, Jezus Christus. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Wandel voor mijn aangezicht, hou je aan mij. Zie niet om naar afgoden, betrouw niet op je eigen kennis en kunde. Alleen van mij afhankelijk, van mijn almacht en van mijn algenoegzaamheid. Vertrouw alleen op mij, zie alleen op mij, steun alleen op mij. En gij zult oprecht zijn, gij zult onberispelijk zijn, gij zult volmaakt zijn. Gij zult zonder enige smet of rimpel zijn. Maar dan alleen voor zover het geloof geoefend wordt in Christus Jezus, gemeente. Ik ben begonnen met te zeggen, mijn medereizigers, naar de eeuwigheid. Abraham heeft van dag tot dag het leven van het vreemdelingschap mogen kennen. Op reis door de tijd, zich uitstrekkend naar de belofte van de volkomen vervulling in Christus Jezus. Heeft het in geloof aanschouwd en omhelst en is gezaligd geworden. En die komst van Christus is gekomen. En nu leven wij daarna. Hebben wij ook onze voetstappen mogen zetten op het pad van Gods geboden. Op hem die zegt, ik ben de weg. Wandelen wij achter hem aan. Want hij zegt het in Johannes 8 vers 12 zo duidelijk. Die mij navolgt zal in de duisternis niet wandelen. Maar zal het licht des levens hebben. Maar Paulus waarschuwt zo ernstig in Efeze. Dat wij allen van nature wandelen in de zonden. Naar de God deze wereld. Naar de macht van de overste der duisternis, Satanas. U wandelt allen van dag tot dag. Gaat u verder, dichter op uw levensweg, dichter bij de dood. Waarheen reist gij? Waarheen reis jij? Heb je hoop dat het goed komt? Ik hoop dat je je niet vergist. Je kunt hoop hebben dat het goed komt en je bedriegen. Er zijn er mensen die hopen dat ze beter worden. Maar het is een ongeneeslijke kwaal. Soms lijkt het erop en toch gaan ze eraan sterven. Er zijn er mensen die hopen dat ze zalig worden. Soms lijkt het erop. Ze doen hun best. Ze reformeren hun gezin. Ze conformeren zich aan Gods wet. Ze komen voor eeuwig om. Want het was een heiligmaking zonder rechtvaardigmaking. En dat is bedrog. Dat is niet uit God. Hebt u hoop dat u zalig wordt? Hebt u zulke hoop? Dan hoop ik dat u die hoop kwijtraakt. En dat u een hopeloze zondaar wordt aan de voeten Gods. Om alleen zijn almacht en zijn algenoegzaamheid over te houden. En u dan restloos te verlaten op hem, de drie enige, de ontfermende. Maar hoor, zoals ge nu zijt, hebt ge geen zekerheid dat ge zalig wordt. Dan moet ge u niet vleien met een misschien. Dan moet ge u niet vleien met van, nou ik hoop het. Dat is niet waar. Dat is niet uit God. Het is een zeker weten en een vast vertrouwen. Door de Heilige Geest gewerkt. Door middel van de prediking van het Heilig Evangelie. Als wij hebben mogen leren sterven door de wet, aan de wet. Als wij al het onze zijn kwijtgeraakt, leeg, verarmd, opdat zijn almacht in onze dood en onmacht, opdat zijn algenoegzaamheid in ons gebrek en in onze leegheid de ere zou ontvangen, dan weet Gods volk, het is goed voor tijd en eeuwigheid. Wat mij ook overkomt, zou God mij in de grootste rampen brengen. Ik hoef geen steun te zoeken bij mens, want de Heere is mijn algenoegzaam deel, mijn God. En ik mag op hem vertrouwend veilig gaan. Geen kalme reis, wel een behouden aankomst. Maar dat is niet om naar je toe te trekken. Dat is een wonder. Elke dag opnieuw, volk des Heeren. Dat ge dan ook zo voor zijn aangezicht mag leven. En gij, mijn onbekeerde medereizigers, dat ge het niet harder kunt in het leven van godsdienst en plicht zonder God. In het leven van wereld en goddeloosheid zonder God. Maar dat ge allen tezamen vandaag voor het eerst voor hem zou buigen. O Heer, mag ik u kennen. God de Almacht, mag ik voor u aangezicht wandelen, mag ik ook in Christus oprecht volmaakt zijn. Amen. Wij bidden het met Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Psalm 86 vers 6. Zes.
Laat ons eindigen met dankgebed. O barmhartige, genadige God, die mensen, kinderen opzoekt, hoe diep ze ook gevallen zijn, hoe vijandig ze ook geworden zijn, hoe afgodisch zij zich ook gedragen, en die u zelf in uw algenoegzaamheid wilt bekendmaken aan zondaren die het leven kwijt zijn, die de kracht ten goede kwijt zijn, die de wil ten goede kwijt zijn, of ook juist aan uw volk dat zo zwak en armoedig vaak leeft en dat een geloof heeft dat aan alle kanten soms wordt ingesnoerd en afgeklemd. Maak nog eens ruimte. Maak nog eens vrij baan voor onze voet in het pad van uw geboden, in gehoorzaamheid aan uw wet, in een overgave aan uw wil, in een nabij leven van gehoorzaamheid. Gij weet wel, Heer, dat wij vanuit onszelf er helemaal niet aan denken om u te volgen. Dan zeggen wij met de goddeloze: wijkt van ons, o God. Aan de kennis uw wegen hebben wij geen lust. Wandelen in uw wegen? Nee. In uw paden? Nee. We hebben het zo vaak reeds gezongen. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar dat is niet waar. Dan hebben we het gezongen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Dat is niet waar. Want we zetten onze treden niet in uw spoor, van natuur, vanuit onszelf. Maar alleen door genade, Heer, geeft u ons dan, de jongeren in de gemeente, die genade. Van het begin van een nieuw seizoen van catechisaties, kringwerk en andere werkende gemeenten voor jongeren en ouderen hebben wij zo nodig dat wij het niet doen met een gemaakt geloof, maar met een geschonken geloof. Die daarin werken, ambtelijk en ook buiten het ambt. En die daarin bearbeid worden, jongeren en ook ouderen. Geef dan die zegen, dat wij mogen kennen het leven van Abraham. Dat wij niet nadoen, maar mogen achterna volgen door uw Heilige Geest. De voetstappen des geloofs van onze vader Abraham. Gedenkt u die beiden die verkozen zijn tot ouderling en diaken in wijk 3. U kent ze, heren. U weet hoe zij leven. U weet wat in hun hart omgaat. U weet alles wat ze nodig hebben om een eerlijke beslissing te nemen. Heren, zoudt gij willen geven dat zij u mogen vrezen en zo ouderling worden. Diaken worden. U vrezen. Alleen dan zal het toch kunnen. Dat zij u kennen mogen. Als God de Almachtige. Geef het aan alle ambtsdragers. Geef het aan alle predikanten. Ook over het rond der aarde. Niet alleen in Nederland. Niet alleen in de hervormde kerk. Maar geef gij uit genade. Aan jong en oud. Dat we te maken mogen hebben met een levende God die spreekt. Die zich openbaart uit uw woord. Kom gij dan. Dat gij ook de preekbespreking zegenen. Als we nog wat na mogen denken en na mogen spreken. Over de dingen van uw woord. Zo na de dienst. Heere, geef uw zegen aan jong en oud. Aan zieken en gezonden. Aan rouwdragenden en mensen met vele zegeningen en vreugden. U kent ons één voor één en weet wat we nodig hebben. Ontferm u over alles. Over allen die u nodig hebben. Die niet meer buiten de God van almacht kunnen. Die niet meer buiten de God van algenoegzaamheid kunnen. O Heere, dat we ons toch niet vermaken met de dwaasheid van deze wereld. Maar dat wij begeren verzadigd te worden met dat duurzaam goed, met die gerechtigheid, die wetsgehoorzaamheid van Jezus Christus, uw Zoon, en dat uit enkel genade. Amen. Wij zingen tenslotte de laatste twee versen van Psalm 97, beminnaars van den Heere,
verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Dat heeft Abraham ook moeten doen. Vers 7, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Ten troost verspreid in smarten, dat heeft hij mogen ervaren. God geven dat wij het mogen kennen bij het zingen van Psalm 97, vers 6 en 7. U harten tot God, dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.